Gemeente, ik wil vanmiddag het paasevangelie aan u bedienen vanuit Johannes 20, de versen 11 tot en met 18, waarvan ik u nog het 16e vers lees als een kerntekst. Jezus zei tot haar, Maria, zij zich omkerende, zei tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, meester. We schrijven als thema boven de preek: de opgestane levensvorst openbaart zichzelf aan Maria. En we staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats verblind door verdriet. In de tweede plaats geroepen tot vreugde. En in de derde plaats gezonden om te verkondigen. Dus de opgestane levensvorst openbaart zichzelf aan Maria. Drie gedachten in de eerste plaats: verblind door verdriet. We zien hoe Maria daar bij dat graf staat en niet weet hoe ze het heeft, nu haar meester er niet meer is. In de tweede plaats geroepen tot vreugde. Dat vinden we in dat vers wat ik zo net las. Rabboni. En in de derde plaats gezonden om te verkondigen. Ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. In de eerste plaats dus verblind door verdriet. Geliefde gemeente, ik geloof dat ik de stelling wel durf te verdedigen vandaag, dat er niets is in dit leven wat ons meer vreugde kan geven dan de boodschap van Paas. De Heere is waarlijk opgestaan. Niets in dit leven kan je meer vreugde geven. Nou ja, misschien één ding nog. Maar niet in dit leven. Eén ding kan je meer vreugde geven als je straks de hemel binnengaat. En hem mag zien van aangezicht tot aangezicht. En als ik dit zo zeg, dan voel ik direct wel aan dat er mensen zijn. Ja, wacht even, dominee. Er is nog wel wat meer wat vreugde kan geven. Misschien heb je in de afgelopen week een broertje of zusje gekregen. Nee, maar dat geeft een vreugde. Dan is er een blijdschap in huis. Ja. Als er een zieke genezing ontvangt. Iemand die ernstig ziek is. En dan de boodschap krijgt in het ziekenhuis. Meneer, mevrouw, de behandeling is geslaagd. U hoeft pas over een half jaar terug te komen. Wij verklaren u voor genezen. Dan is het toch vreugde. Dan is het blijdschap. Dat is waar. En van die vreugde wil ik ook niks afdoen. En toch, die vreugde en die blijdschap, welk voorbeeld dat je ook maar aanhaalt, maar dat gaat een keer voorbij. De eerste week dat zusje, het kleine broertje in de wieg, prachtig, geniet je van. Maar het gaat voorbij en het wordt gewoon. Alleen die vreugde die boodschap van Pasen brengt, dat gaat nooit voorbij. Want die vreugde van Pasen die gaat mee tot aan de grens van de dood. En die gaat mee tot over de grens van de dood. Als ik die boodschap heb leren kennen, als ik iets van die vreugde van Pasen heb leren kennen, dan ga ik meezingen met dat paasgezang. Jezus leeft en wij met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? Jezus leeft en zijn stem roept ook ons eens weer tot leven. Zal ons eens met eer bekleden. Dit is onze troost alleen. Het tegenovergestelde is ook waar. Dat als je die boodschap van Pasen nu misloopt, als je die boodschap van Pasen vandaag niet ziet,
als je eraan voorbij loopt.
Maar God, ben je dan onnoemelijk arm? Wat kun je dan enorm verdrietig zijn? Dat zien we vanmiddag in die geschiedenis. In alle vroegte is Maria Magdalena naar dat graf gegaan. Het is nog donker, maar ze kan niet wachten. Ze moet en ze zal naar haar laatste tastbare herinnering aan haar meester. Ook al is het dan een dode meester. En ook al is het dan een gekruisigde meester. Maar dat dan maar vast te houden. Maar bij het graf aangekomen slaat de schrik er om het hart. De steen is weggerold. Het graf is open. En zonder in het graf te kijken, komt ze zelf al tot de conclusie met haar redenering. Ze zullen mijn heren wel hebben weggenomen. En we weten niet waar ze hem hebben gelegd. Nou is hij ook nog kwijt. Nou is zijn lichaam ook nog kwijt. En zonder zich verder te bedenken is ze met die gedachten naar Petrus en Johannes gerend. Maar die kunnen haar ook niet helpen. Ja, ze lopen wel mee naar de graftuin. En ze kijken wel in het graf, maar inderdaad, ja, dat graf is leeg. Ze zien de doeken waarin het lichaam is, was gewonden. Die zien ze daar wel liggen. Keurig opgerold. Maar ook bij deze twee broeders, bij deze twee discipelen gaat er geen lampje branden. Ze worden nog veel te veel in beslag genomen door al hun eigen gedachten. En met een hoofd vol gedachten laten ze deze vrouw alleen achter, daar in de vroege morgen, in de graftuin. Maria Magdalena, een vrouw vol van verdriet. Ze wist waar ze van verlost was. Ze had nogal wat meegemaakt in haar leven. 7 duivelen hadden haar hart in beslag genomen. Hadden de grip op haar leven gehad. Maar Jezus was gekomen, ze had Jezus ontmoet. En Jezus had tegen die duivelen gezegd, ga uit. En ze was in de vrijheid gezet. Hij had al die duivelen eruit gejaagd uit haar leven. Om plaats te maken voor hem. En die plaats die was er in overvloed. Met heel haar hart en met heel haar leven. Was ze aan Jezus toegewijd. Een vrouw om bewondering voor te hebben. Deze vrouw is tot een voorbeeld. In het bijzonder voor ons mannen. Al die discipelen. Mannen. Mannetjesputters. Maar als het lijden van Jezus dichterbij komt. Dan vluchten ze weg. Maar het is Maria Magdalena die daar staat bij het kruis. Samen met Maria, de moeder van Jezus. Deze vrouw is getuige geweest van de laatste uren dat haar meester daar hing als een vervloekte. Haar liefste, aan wie ze zo alles te danken had, is daar als een crimineel gestorven. Maar dat mag dan waar zijn, hij mag dan daar als een crimineel gehangen hebben. Als de man op wie alle toren van God terecht is gekomen. Maar ze kan hem niet loslaten. En daarom is ze vanmorgen naar die graftuin gegaan. Om maar zo dicht mogelijk bij dat lichaam van Jezus te zijn. Dat is toch herkenbaar als je een geliefde bent verloren. Wat is het lastig toch om uiteindelijk dan, ja, die kist die moet eens dicht en Maar dat moment, dat stel je toch het liefst zo lang mogelijk uit. Zo lang mogelijk wil je de tastbare herinnering en je weet het wel, hij, zij is er niet meer. Maar je wilt zo lang mogelijk die tastbare herinnering vasthouden. Maar daar lijkt voor Maria nu ook het laatste aan ontnomen te zijn. Onuitsprekelijk verdriet. Waarom? Wat is nou de reden dat Maria niets van de vreugde van Pasen kent? Is het haar verdriet? Zijn het er tranen? Dat kan een reden zijn voor blindheid, hè? Ik was een hele tijd geleden in het ziekenhuis bij een man die stervende was. En ik wacht in de familiekamer op de familie tot een man zijn laatste adem zou uitblazen. Die man had zijn laatste adem uitgeblazen. Die familie die komt stil daar zitten in die familiekamer. Ieder met zijn eigen gedachten. Toen kwam er een ouderling binnen. Die ouderling die... Ach, het zal best met de allerbeste bedoelingen geweest zijn. Dat geloof ik best. Maar die ging een heel verhaal afsteken tegen die mensen. Toen kwam ik de volgende dag weer bij die mensen. Ik zei, heb je nou gehoord wat die man nou tegen je zei? Nee, ik heb er niks van gehoord. Niks van gehoord. Het is niet herkenbaar als je bij het graf staat en dominee soms nogal kunnen uitweiden. Dan denk je, ja, dominee, het gaat allemaal langs me heen. Ik ben bij die kist, bij het afscheid. En dat geldt niet alleen voor verdriet, hè, wat een emotie is. Wat je in de weg kan staan, zodat je de dingen niet meer hoort. Maar dat kunnen ook allerlei andere emoties zijn. Boosheid. Als je boos bent, hoor je ook maar weinig, hoor. Of als je verliefd bent, hoor je ook heel weinig van de waarschuwing die je moeder geeft. Als je gekwetst bent. Als je bang bent. En noem zo al die emoties maar op. Als die emoties er zijn in je leven, dan nemen ze je leven en nemen ze je hart in beslag. Je hele leven wordt er dan door gestempeld. En je ziet niets anders meer dan dat alleen. En er is geen ruimte voor een andere gedachte. Het kan zijn dat je hier vandaag in de kerk zit. Vol van zo'n emotie. Dat je thuis meeluistert. Vol van emotie. En dat de boodschap van Pasen compleet aan je voorbij gaat. Dat kan. Het zou ook kunnen zijn dat er een andere reden is. Dat Maria hier niet ziet dat Jezus is opgestaan. Dat ze niet van vreugde opspringt bij dat lege graf. Namelijk haar verwachting. Kijk, als je op zoek bent naar iemand die overleden is, ja, dan verwacht je geen levende tegen te komen, toch? Onze verwachtingen die wij hebben, uitgesproken en onuitgesproken, maar ze kunnen maar al te snel functioneren als een sta in de weg om de vreugde van Pasen te beleven. Kokervisie noemen we dat. Om maar een voorbeeld te noemen. Kijk, als je nou verwacht dat God toch wel op een hele grootse, immense wijze, op een hele sprankelende wijze, opeens in je leven moet verschijnen, voordat het echt waar kan zijn. Ja, dan hoor je niet als hij komt en lieflijk roept in de verkondiging van het woord. Dan ga je daaraan voorbij. Dat kan het niet zijn, toch dan?
En als je er niet van overtuigd bent dat hij gewillig is, als je er niet van overtuigd bent dat hij zich elke zondag, als hier het woord wordt verkondigd, zichzelf openbaart, zichzelf toont, dat hij zichzelf aan je bekend wil maken. Als je daar niet van overtuigd bent, ja, dan kun je in de kerk zitten elke zondag opnieuw, maar er niks van zien. Overtuigingen, verwachtingen, ze kunnen ons zo in de weg staan dat heel de boodschap, die vreugdevolle boodschap van Pasen, totaal ons ontgaat. En dan is er heel wat nodig. Dan is er heel wat nodig om daar doorheen te breken. We zien dat ook bij Maria. Ze staat daar bij het graf. En daar is iets bijzonders aan de hand bij dat graf. Want als ze dan opnieuw in dat graf kijkt, dan ziet ze daar twee engelen zitten. In witte kleren. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde waar Jezus gelegen heeft. Ze zitten daarnaast de doek. Ik weet niet hoe het u zou vergaan, hoe het jou zou vergaan als je een engel hier op straat tegenkomt. Ik weet wel hoe het mij zou vergaan, dat zal ik nooit vergeten. Dat is toch iets? Dat zou je toch eens een keer meegemaakt willen hebben? En dan zou je zo van onder de indruk zijn. Dan zou je je buren van vertellen. Moet je eens horen wat ik meegemaakt heb? Maar moet je kijken wat bij Maria gebeurt. Johannes die schrijft niks van een grote verandering bij haar. Ze ziet ze wel. Maar ze ziet ze ook niet. Ze ziet ze wel. Maar het dringt niet tot haar door dat twee engelen zijn. Dat twee hemelse boodschappers zijn. En ze hoort wel hun stem. Vrouw, wat weent gij? Het zijn woorden die door dat verdriet proberen heen te breken. Vrouw, wat weet gij? Wat is er werkelijk een reden om vanmorgen te huilen? Maar het verdriet dat is zo hardnekkig. Haar hoofd zit vol met eigen gedachten. Vol met zichzelf. Wendt ze zich af van dat graf. En als Jezus daar dan staat en diezelfde vraag stelt, en er zelfs nog een vraag bij stelt, wie zoek je? Dan gaan haar eigen gedachten weer met haar aan de haal en ze denkt dat het de tuinman is. Heere, zo u hem weggedragen hebt, zeg mij waar u hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Ja, dat is ook iets wat emoties doen. Emoties maken overmoedig vaak. Hoe zou deze vrouw nou dat lichaam van een volwassen man alleen dragen. Maria is verblind door haar eigen emoties en door haar eigen verwachtingen. En er is niets wat er doorheen lijkt te breken. Engelen niet die een vraag stellen. Engelen niet die aan haar verschijnen. En zelfs Jezus niet die de vraag stelt. Zo kan het vanmiddag zijn, gemeente. Als je niet deelt in die vreugde van de opgestane levensvorst, dat je half vol zit met allerlei gedachten, dat je misschien wel overstelpt bent door allerlei emoties, en dat als ik als boodschapper van God je vraag, waarom huil je, waarom ben je verdrietig? Dat het Jezus zelf is die vanmiddag in de prediking aan je de vraag stelt, wat zoek je? Zeg nou eens, wat zoek je? Dat je hem niet ziet. Dat je vastgeroest blijft zitten in jezelf. Dat je hem niet ziet, terwijl die zo dichtbij is, terwijl die voor je staat. Wat is het dan? Wat is het dan een genade? Wat is het dan een wonder dat Jezus nog een stap dichterbij doet? Dat zien we in onze tweede gedachte. Geroepen tot vreugde. De opgestane levensvorst, hij is er reeds. Hij hoeft niet meer te komen. Hij staat er al. Hij staat voor Maria. Maar ze ziet het niet. Ze denkt dat het de tuinman is. Totdat Jezus haar naam noemt. Maria. En daarmee verandert dat hele leven van Maria. Johannes die laat dat op een hele mooie manier zien. Moet u maar eens meekijken. In vers 11, daar staat Maria en ze staat buiten bij dat graf en ze bukt zich om te kijken in dat graf. Stel voor hè, dat aan deze kant het graf is. Dan staat ze met haar gezicht naar dat graf toe. En dan heeft ze die engelen gesproken. En wat staat er dan? Dan draait ze zich om. Dus dan staat ze met de rug naar de opening van het graf en in de richting van Jezus. Maar dan zegt Johannes in vers 16, nadat Jezus haar naam heeft genoemd, zij zich omkeren. Als je dat even probeert voor te stellen, ze staat met het gezicht naar Jezus toe. Als zij zich omkeert, dan zou dat betekenen dat ze weer naar dat graf kijkt. En met de rug naar Jezus. Nou zou dat kunnen, hè? Nou zou dat kunnen. Dat overkomt ons ook wel eens, hè? Dat je iemand daar had verwacht en je ziet hem daar, dat je nog eens omkijkt en denkt van, hoe zit dit? Of ze zich niet vergist. Of hij daar werkelijk staat en of dat graf wel werkelijk leeg is. Maar er is hier iets opmerkelijks aan de hand. Datzelfde woord wat Johannes hier gebruikt in het Grieks, dat gebruikt hij nog een keer in zijn evangelie, namelijk in Johannes 12 vers 40. En daar citeert de Heere Jezus woorden van de profeet Jesaja. En daar wordt ditzelfde woord vertaald met bekeren. En volgens mij moet je het hier zo ook uitleggen. Dat is precies wat Johannes doet. Johannes die speelt wel vaker met woorden in zijn evangelie. Het is hier niet zozeer een letterlijk omkeren van Maria, dat ze zich omkeert met haar lichaam. Maar er keert zich iets om in dat hoofd van Maria. Daar verandert iets radicaal. Doordat Jezus haar naam noemt. Daarom moeten al die eigen gedachten van Maria verdwijnen. Al die emoties moeten aan de kant. En er komt opnieuw plaats voor Jezus. Niet voor niets, hè, het Griekse woord voor bekering. Dat is metanoia. En dat betekent zoveel als een verandering van denken. Dat is wat hier gebeurt. En door het horen van haar naam uit de mond van Jezus deelt Maria nu ook in de vreugde van Pasen. En dat merk je dan ook aan haar reactie. De gedachte dat de tuinman voor haar staat, die is verdwenen. Rabuni, zegt ze. En dat Hebreeuwse woord, dat wordt hier door Johannes direct uitgelegd voor zijn Griekse toehoorders. Meester. Maar ik geloof toch tegelijkertijd dat Johannes dit woord expres zo heeft laten staan. Rabuni, dat Hebreeuwse woord. Want het is een hele intieme vorm in het Hebreeuws om om iemand aan te spreken. Het is niet zomaar meester, maar die letter I erachter, dat wijst erop dat het mijn meester is. Mijn meester. Rabboni. Met dat ene woord openbaart zich een levende relatie tussen Maria en Jezus. Wat er even niet leek te zijn, hè, op die paasmorgen, dat is er nu weer. In de ontmoeting met Jezus wordt haar droefheid veranderd in blijdschap. Nu heeft ze haar liefste terug. Psalm 30 is wel op haar van toepassing. We hebben het gezongen, hè, perst eens de bittere tegenspoed des avonds, het benauwd gemoed tot naar gejammer en geklag. Ja, dat was het. Maar nauwelijks reist des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. De opgestane levensvorst, gemeente, is ook vanmiddag, vanavond, hier aanwezig. In een van de andere evangeliën stellen die engelen nog een vraag. Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. En onze catechismus die sluit daar op aan. Als ze zeggen dat hij na zijn godheid, majesteit, genade en geest nooit meer van ons wijkt. Hij leeft. En de prediking van het evangelie ook vanmiddag is daar het krachtige bewijs van. Hij is er zelf vanmiddag in ons midden aanwezig. In het gewaad van het woord. Maar wat is het dan nodig dat je ook daadwerkelijk je eigen stem hoort, hè? Je kunt misschien vanmiddag wel jaloers zijn op Maria. Dan zeg je, ja, Maria die hoort haar stem tenminste persoonlijk. Maar ik dan? Hij heeft je naam genoemd. Heel persoonlijk. Hier bij de doopvond. Toen werd jouw naam genoemd. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. In dat water van de doop heeft hij, net zoals dat hij Maria's naam noemde, heeft hij uw en jouw naam genoemd. Tot het leven. Je zou in dat opzicht een prima dooppreek kunnen houden over die paasgroet. De Heer is waarlijk opgestaan. In de doop heeft het geklonken dat hij ook opgestaan is voor u, voor jou. In de heilige doop, dat is het machtige van de heilige doop, worden wij geroepen tot die vreugde van paas. Die vreugde van de opgestane levensvorst. En het is dat water van de doop, dat eigenlijk al je twijfel zou moeten wegnemen. Alle twijfel die wij hebben, zou het wel voor mij zijn? Ja, het is voor jou. Want zo zeker als dat water van de doop over je voorhoofd is gegaan, zo zeker is en krachtig is Gods belofte. Waarom? Waarom roept God zo je naam en noemt Hij zo je naam? Opdat je niet onder zou gaan, net als Maria, in je verdriet, in je eigen gereidheid, in je zonde, in je ongerechtigheid, in al je eigen gedachten zou blijven hangen. Opdat je niet zou wanhopen in leven en in sterven, maar zou delen in dat leven, dat eeuwige leven van Hem. Toen bij het doopvond klonk jouw naam, en vanmiddag in de verkondiging van het woord klinkt je naam opnieuw.
Ja, maar u noemt mijn naam niet, zegt u. Laat ik het heel eenvoudig maken, gemeente. Dit is een evangelie. Dat evangelie van Jezus Christus. Het evangelie van Pasen. Dat is een evangelie voor zondaren. Dat bent u hopelijk met mij eens. Als zondaar dan uw naam is. Dan klinkt hier uw naam. Zondaar. Kom tot leven. Ontwaakt, gij zondaar die slaapt. En staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Hij roept u. Hij roept jou. Opdat je het met dat paasgezang mee zou zingen. Op uw woord. Op uw woord, o leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af. Ergens anders op. Op grond van uw woord. En door de kracht van uw geest aangedreven treden wij uit ons zondig graf. Leer ons dagelijks, leer ons duizend werven in uw kruisdood meegekruisigd sterven. En herboren, opgestaan, achter u ten hemel gaan. Gemeente, wanneer wij werkelijk ernst maken met de roeping van God, die klinkt vanuit het evangelie, ook vanmiddag, dan kan het niet anders. Of er verandert iets in je leven. Wie werkelijk dit woord ernstig neemt, bij diegene moeten alle eigen gedachten verdwijnen. En dan moeten alle emoties verdwijnen. En dan kan het niet anders. Of er komt dat hartelijke antwoord tot hem. Dan ga je het met Maria zeggen, Rabboni. En dan mag je het gewoon op zijn Urk zeggen. Dan wordt hij het belangrijkste in je leven. En dan krijgt hij het voor het zeggen in je leven. Want dat betekent het ook, hè. Mijn meester. Hij die het voor het zeggen heeft. Hij de meester. Ik de leerling. Om aan zijn voeten te zitten. En dan krijg je tegelijkertijd. Als dat gebeurt. Krijg je tegelijkertijd. Net als Maria een opdracht. Dat zie je ook in onze laatste gedachte. Gezonden om te verkondigen. Gemeente Maria, ze is zo, ja, oversteld van geluk. Ja, dit gebeurt haar geen tweede keer. Deze Jezus ontsnapt haar geen tweede keer. Ze grijpt zijn voeten vast, tenminste dat wil ze doen. Even is ze hem kwijtgeraakt, maar nu zal ze hem nooit meer loslaten. En is dat niet herkenbaar als je hem hebt leren kennen? Dat je altijd bij hem wilt zijn. Maar Maria mag hem niet vasthouden, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Waarom mag Maria dat nou niet? Het is toch zo begrijpelijk? Wat is er nou een mooie verlangen dan om Jezus altijd vast te houden in je leven? Mooie verlangen kan dat toch niet zijn? De hervormde theoloog Oepke Noordmans, die zegt in een van zijn preken over de opstanding, dat er in elke verschijning na de opstanding iets onbevredigends zit. Ik denk dat hij gelijk heeft. Degenen aan wie Jezus verschijnt, die willen hem aanraken, die willen hem vasthouden. Maar het onbevredigende is dat Jezus elke keer weer verdwijnt. Even is hij er. Denk aan de Emmausgangers. En hij kwam weg uit hun gezicht.
En zo ook hier bij Maria. Waarom?
Nou, allereerst, gemeente, omdat het de plaats van de Heer Jezus niet meer hier op aarde is. Zijn plaats is nu in de hemel, aan de rechterhand van zijn Vader.
Maar er is nog een reden. En dat is deze. Wij worden niet geroepen om aan het uiterlijke vast te blijven zitten. Je ziet dat heel mooi verwoord in het Heilige Avondmaal, hè? In die korte tekst. Ik gebruik hem altijd als roepingstekst voor het avondmaal. Waarin wij worden opgeroepen niet aan het uiterlijke brood en wijn te blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Daar gaat het om. Als wij hem niet mogen aanraken, dan wil dat niet zeggen dat hij niet dicht bij ons wil zijn, maar hij wil niet lichamelijk zozeer bij ons zijn, maar hij wil op een geestelijke wijze bij ons zijn. Hij wil op een geestelijke wijze nog veel dichterbij komen dan dat hij lichamelijk bij ons kan komen. Hij wil namelijk in ons hart wonen. En daar mag je hem vastgrijpen. En dan krijgt Maria een prachtige opdracht. Ze mag gaan verkondigen van haar opgestane levensvorst. Ga heen tot mijn broeders. Nou, dat is wel wat. Hè? De discipelen waarvan de meesten zijn weggevlucht. Waarvan dat er één met vloeken en zweren in het huis van de hoge priester heeft gestaan. En heeft gezegd, ik ken hem niet. Kom je erbij dat ik bij Jezus hoor. Ga heen tot mijn broeders. Zo noemt hij hem. En die moet het ook horen. Wat? Dit. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. En tot mijn God en uw God. Gemeente, in die woorden ligt wat mij betreft de boodschap van Pasen besloten. Dat is de kracht van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Dat hij ons broeders noemt. Dat hij zegt voor een ieder die gelooft. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. En tot mijn God. Tot uw God. De kracht van de opstanding van Jezus Christus is dit, gemeente. Dat hij ons tot zijn broeders en zusters wil en kan rekenen. Dat ik zijn Vader om zijnentwil ook mijn Vader kan noemen. Dat ik zijn God om zijnentwil ook mijn God kan noemen. De kracht van de opstanding is dat ik niet meer langer buiten de gemeente blijf staan, maar dat ik word opgenomen in zijn gemeente, in dat lichaam van Jezus Christus. En dat heeft alles te maken met de hemelvaart van Christus. In de brief aan de Hebreeën wordt dat heel mooi uitgelegd, dat hij ingegaan is in het heiligdom van God met zijn bloed. Hij is daar als de grote hoge priester binnengegaan, met zijn bloed voor het aangezicht van zijn Vader, om verzoening te doen voor de zonde. Vanwege kruis, opstanding, hemelvaart, kan hij ons tot zijn broeders rekenen. Is zijn Vader ook onze Vader? Is zijn God ook onze God? O gemeente, is er een heerlijker boodschap te verkondigen. Maria is op weg gegaan. Ze zoekt de discipelen direct op en vertelt hen precies wat Jezus haar heeft gezegd. Dat hij aan haar verschenen is. En ze zal die woorden exact hebben herhaald. Ze zal ze misschien ondertussen wel hebben gememoreerd onderweg naar die discipelen toe. En we weten niet wat de uitwerking van die woorden is geweest precies. Nou ja, ze lijken in 12 uur tijd, laten we zeggen dat het 12 uur zit tussen de ochtend dat de Heer Jezus aan Maria verscheen en de avond dat hij aan de discipelen verscheen, er lijkt weinig veranderd te zijn. Ze schrikken nog als Jezus opeens daar in hun midden verschijnt. Maar gemeente, wat die uitwerking bij de discipelen op dat moment is geweest, of dat ze zullen het vast later hebben begrepen. Maar belangrijker is dat nu deze boodschap de wereld ingaat. Dit mag met Pasen worden verkondigd. Ja, allereerst dat hij leeft, dat hij de levende is, die dood en graf heeft overwonnen. Maar die verkondiging die kan nog op afstand blijven. Je kunt op een hele vrome manier Pasen vieren. Jezus leeft, zeg je dan. Dat is het wonder van Pasen. Hij is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. Maar nou persoonlijk. Is dit de boodschap van Pasen voor je geworden? Broeder. Zuster. Mijn God. Mijn Vader. Daar gaat het om. Het gaat om dat persoonlijke. Persoonlijke boodschap die Maria mag verkondigen aan de discipelen en die ik ook u vanmiddag mag verkondigen, broeders en zusters. Hij is opgestaan, hij leeft. En hij is opgevaren. Jezus heeft gezegd tot mijn Vader en tot uw Vader. Jezus heeft gezegd tot mijn God en tot uw God. Dat is de kracht van Jezus, opstanding uit de dood, en dat kan niet op afstand blijven. Die boodschap die mag ik verkondigen voor een ieder die gelooft. En het is deze boodschap, gemeente, die u dan mag doorgeven. Die u mag verkondigen in uw omgeving. Waar de Heer u ook gesteld heeft. Al in tijden van crisis. In tijden waarin de dood ook in ons land en in deze wereld rondwaart. Ja, dan is dit is dan toch een prachtige, een machtige, een blijde boodschap van Pasen. Zie, hij leeft tot in alle eeuwigheid. En dan mag u meezingen. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard. Omdat hij leeft. Amen.